Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Fijn weer te mogen zijn. Het is waar dat we terug zijn uit Israël, maar we hebben gelukkig heel veel regen daar gehad. Nederlanders vinden dat niet zo leuk meestal, maar voor het land was het wel heel erg fijn. Sommige mensen hadden in geen tijden zoveel regen gezien, dus dat is wel heel erg goed. Vanavond is het onderwerp Gods gezette tijden. In het Hebreeuws is daar een heel mooi woord voor, dat zijn de Moadim. Ja, wie kent dat woord, Moadim? Ja, oh, kijk eens. Dus u weet het al. Nou, dan kan ik wel gaan, of niet? Ja. Ik ga er wat verschillende dingen over zeggen. En misschien aan het eind van de avond ook eens wat tips van wat je daar ook mee zou kunnen doen. Degenen die mij vaker gehoord hebben, weten dat ik een grote tegenstander ben van het feit dat mensen de christelijke cultuur gaan vervangen door de Joodse cultuur. Want cultuur blijft cultuur. Ja? Ik geloof dat het belangrijk is om te begrijpen wat het wezenlijke is van de Bijbel en de boodschap die de Heere God ons wil geven. En er is niks verkeerd aan cultuur en de Joodse cultuur is prachtig, begrijp me heel goed. Maar dat is niet waar we het vanavond over hebben. Als we kijken in Leviticus 23, daar komt dat woord voor. Aantal dingen lezen vanavond, maar in ieder geval Leviticus 23, een van de meest bekende hoofdstukken er ook over. En dan staat er, en de Eeuwige sprak tot Mozes, zeggende, dat is een mooi Hebreïsme, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, en dan staat daar de gezette tijden van de Eeuwige, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, staat er in de meeste vertalingen denk ik. En dan staat erachter, dat zijn mijn gezette tijden. Mijn gezette hoogtijden, staat in de Statenvertaling. Feesttijden, staat in de MEG-Bijbel. Een van de dingen, ik weet niet of ik het hier ooit ook gedaan heb, maar wat ik vaak aan mensen vraag is, kunt u wat Joodse feesten opnoemen? Nou, ja, u zegt het al goed, hè? Bijbelse feesten of Joodse feesten? Want dan noemen mensen het Loofhuttenfeest op. En dan zeg ik, nee, dat is geen Joods feest. Nou, de Grote Verzoendag. Nee, dat is geen Joods feest, als je het al een feest noemt. Maar ja, alle Joodse feesten en Bijbelse feesten worden lekkere gerechten gegeten. Behalve op Grote Verzoendag natuurlijk, want dan vast je. Ja. Dan zeggen mensen, nou, maar het Pascha, Pesach, dat is toch wel een Joods feest. Nee, dat is geen Joods feest. Ja. Purim, dat is een Joods feest. Chanukah, dat is een Joods feest. Tu Bishvat is een Joods feest. Nou, ga zo maar door. Wat is het verschil? Hier in de Bijbel wordt gesproken niet over Joodse feesten, maar over de gezette tijden. En de Heere God zegt, het zijn mijn tijden. Nou, dat is belangrijk om dat te begrijpen. Want een van de vragen die ik altijd krijg, als ik over zo'n onderwerp spreek, zeggen mensen tegen mij, ja, ik ben helemaal niet Joods, dus wat heb ik te maken met al die Joodse feesten? En dan zeg ik, nee, je hebt niks met die Joodse feesten te maken, maar misschien wel handig is om iets te begrijpen van tijden die de Heere God heeft vastgezet. En daar gaan we vanavond naar kijken en daar gaan we het over hebben. Dat woord vastgezette tijd, ik kom er straks misschien nog een keer op terug, maar het betekent niet alleen iets dat is aangewezen als een vast moment, wat ergens voor vastgesteld is. Het woord kan ook betekenen een bijeenkomst, maar het kan ook betekenen een plaats, een plek, iets wat je kunt aanwijzen. Het woord komen later, het woord moed, heel vaak tegen in het Hebreeuws in de ohel hamoed, in de tent van, er wordt vaak vertaald van de getuigenis of de tent van bijeenkomst, ja. Of we hebben een mooi Latijns woord ervoor gebruikt, tabernakel, wat gewoon tent betekent, maar het klinkt wat luxer in het Latijn. Ja. Maar het gaat daarom dat woord wat de Heere God geeft, het laat zien, het is veel meer dan een feest. Het gaat om een plek, het gaat om iets wat de Heere God heeft vastgezet. Gaat het allemaal goed hier? Wat we hier ook lezen, is dat er staat, te allereerst die feesttijden of die gezette tijden, het zijn mijn tijden, zegt de Heere God. Het tweede dat hij zegt, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, staat er in de meeste vertaling. Ik weet niet wat er allemaal in uw vertalingen staat. In het Hebreeuws staat daar het woord mikra, dat komt onder andere van het werkwoord kore, wat betekent roepen. Maar mikra betekent ook nog wat anders. Het kan een vergadering zijn, maar het woord wordt ook gebruikt voor een repetitie. Je zou het een soort generale repetitie kunnen noemen. Die samenkomsten die gehouden moeten worden op die tijden, hebben namelijk een doel om ons bekend te maken met datgene wat de Heere God gaat doen. En zelfs deze dingen, ze zijn een afspiegeling van dat hele plan van de Heere God. En hij wil ons daarin betrekken en hij wil als het ware dat we al gaan oefenen. En als we dat toch beter zouden begrijpen, ook de samenkomsten die je in uw kerk of in uw gemeente hebt, hoewel ze oorspronkelijk op het Shabbat waren, het doel daarvan is om de Heere God te loven, natuurlijk. Om te luisteren naar het woord van hem. Nou, dat zijn allemaal dingen die gebeuren. Maar ik denk dat heel weinig mensen beseffen dat het doel ook is om samen te oefenen, zelfs voor de eeuwigheid, om al een voorproefje te mogen hebben voor de dingen die straks gaan gebeuren. Om zelfs die krachten van dat komende koninkrijk te mogen smaken. Dat gaat heel erg ver. En de Heere God wil dat we nu al gaan begrijpen, nee, niet alleen begrijpen, maar zelfs gaan grijpen datgene wat hij in petto voor ons heeft. En als we dat gaan beseffen en dat gaan begrijpen, dan gaan we ook ontdekken dat er iets heel bijzonders aan de hand is. Nou, dan worden ze opgenoemd. Ik ga heel kort daar even doorheen, want dat is een studie voor een hele week, dat kan ik niet in één avond doen. Maar dan staat er in vers 3, 6 dagen mag er arbeid verricht worden, maar op de 7e dag, dat staat niet op de eerste dag, maar op de 7e dag zal er een volkomen sabbat zijn. En een heilige samenroeping heb je het weer. Geen allerlei arbeid zult gij verrichten. Het is een sabbat voor de Joden. Oh nee, dat staat er niet. Het is een sabbat voor de eeuwige, voor de Heere. Ja, zoals er staat. En waar? In al uw woonplaatsen. Vers 4. Dit zijn die gezette tijden van de eeuwige. Heilige samenkomsten die gij zult uitroepen wanneer het u goed uitkomt. Staat er ook niet. Het staat, het moet op de daarvoor bepaalde tijd. Ja, dan denk je, wat maakt dat nou toch allemaal uit of je het nou wat eerder of wat later viert? Maar de Heere God zegt, ik wil dat jullie het doen op de tijd die daarvoor bepaald is. Er wordt later ook van het paasgaan wordt dat gezegd, dat het precies op die 14e van de eerste maand moest dat paaslam geslacht worden. En dan 's avonds, als de nieuwe dag de 15e begonnen was, dan moest dat gegeten worden. Heel precies allemaal. Waarom? Omdat op die 15e de uittocht heeft plaatsgevonden en op die 14e 's middags om 3 uur als het paaslammeren geslacht moesten worden in de tempel. Precies op dat moment, Yeshua, de Heer Jezus, zijn leven heeft afgelegd. En de Heere God wil dat wij dat programma heel goed begrijpen. Maar dan zeggen ook heel veel mensen tegen mij, ja, maar dat is toch allemaal al gebeurd, wat heb ik daar nog mee te maken? Ja, mag maar even. Want als we naar die gezette tijden kijken, dan zien we dat er 2 cycli zijn. Er is een voorjaarscyclus en er is een najaarscyclus. Nou, die voorjaarscyclus is voor een groot deel al vervuld bij de eerste komst van de Heer Jezus. Maar die 2e cyclus, daarvan moet nog een heleboel vervuld worden. Want daar wordt gesproken over de bazuinen, wordt gesproken over een oordeel wat gaat komen, wordt gesproken over een tijd dat alle volken het Loofhuttenfeest gaan vieren en jaarlijks op zullen trekken naar Jeruzalem. Volgens mij is dat allemaal nog niet vervuld. En dan zie je dus dat die tijden die de Heere God geeft, en hij heeft het zo leuk bedacht, hij dacht als ik mensen allemaal regeltjes geef, dan vergeten ze dat. Maar mensen houden van vieren, ja toch? Misschien hierboven de grote rivieren in Nederland wat minder dan daaronder. Maar zelfs in het noorden houden ze best wel van feestvieren. En de Heere God zei, als ik Israël nou laat vieren op die data, daarom worden die gezette tijden ook wel chagim genoemd, feesten genoemd. Dan kunnen we begrijpen wat dat plan van de Heere God is. En dan worden ze opgenoemd. In vers 5, dan wordt er verteld, in de eerste maand, op de 14e der maand, in de avondschemering, is het Pascha voor de eeuwige. Ziet u dat? En op de 15e der dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden, het feest van de matzot. Der ongezuurde broden voor de eeuwige. Ja? 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. En in vers 10, hij spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen: wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarven van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garven voor het aangezicht van de eeuwige bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Nou, er zijn onder Joden is daar wat geharrewar over wat die dag na de Sabbat is, want het hangt er vanaf welke Sabbat je neemt. Maar als dat die gewone week Sabbat is, dan zou dat dus betekenen dat het op de eerste dag van de week moet zijn. Wanneer begint de eerste dag van de week? Op zaterdagavond, ja? Wat hebben we nou gezien? Dat op Pesach de Heer Jezus zijn leven heeft afgelegd. En ergens tussen zaterdagavond en zondagochtend vroeg, maar op die eerste dag van de week, is hij uit de dood opgestaan. Waar toch? Precies op dat feest van de eerstelingen. Daarom dat Paulus in 1 Korinthe 15 hem ook de eersteling noemt. De eerste ook van vele broeders. Ja? En dat is zo mooi om dat te zien. En dan staat er in vers 15, en dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garven van het bewegen overgebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen 50 dagen. Nou, u weet allemaal wat 50 in het Grieks is, Pentecoste, en dan komt het woord Pinksteren vandaan. En dan zult gij een nieuw spijs overbrengen. Het Pinksterfeest is dus niet 2000 jaar oud, maar het is 3500 jaar oud. Israël had het al bijna 1500 jaar gevierd voordat het Pinksterfeest vervuld werd. Ja? En precies op het Pinksterfeest wordt de Heilige Geest uitgestort. Lees het maar na in Handelingen. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allebei één. Er staat niet, oh, ze werden vervuld met de Heilige Geest, nu is het Pinksteren. Nee, ze kwamen bijeen om het Pinksterfeest te vieren, want dat bestond al 1500 jaar. En de Heere God vervulde het precies op de dag. En ik geloof zelfs precies op het uur. Pinksterfeest voor Joden is ook de herdenking van de wetgeving op de berg Sinaï. En dat gebeurde 's ochtends vroeg, lees je in de Torah. En wanneer werd de Heilige Geest uitgestort? Ook 's ochtends vroeg. Die hele nacht daarvoor waren mensen in de synagoge. We noemen dat een tikkun, een herstel, een soort wiederkutmachung. De traditie vertelt dat Israël in slaap was gevallen daar op de berg Sinaï. En om te proberen dat weer goed te maken, wordt er altijd de hele nacht voordat het Pinksterfeest begint, zijn de synagoges open. Dat is nog steeds zo wereldwijd. De hele nacht wordt er voorgelezen uit de Bijbel. En een van de dingen die voorgelezen wordt is het boek Rut. En wat lezen we in het boek Rut? Dat iemand die niet bij Israël hoort, dat hij opeens erbij komt. Zou het toevallig zijn dat de Goyim juist bij dat Pinksterfeest opeens erbij gekomen zijn, terwijl dat boek gelezen wordt op het Pinksterfeest? Het is zo mooi als je al die dingen, ja, ik moet oppassen dat ik nou niet helemaal daarover ga praten, maar als voorbeeld maar even hoe precies het allemaal in elkaar past en hoezeer de Heere God zich aan zijn programma houdt. Nou, dan krijg je die najaarscyclus. In vers 24, dan wordt er gesproken, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende in de 7e maand, op de 1e der maand, dan zult gij rust hebben, een gedachtenis van het bazuingeschal en een heilige bijeenroeping weer. Ja? Dat is het feest van de bazuinen. Op dat feest wordt ook een ander feest gevierd. Welk feest is dat? Rosh Hashanah, ja, het hoofd van het jaar, de kop van het jaar, want dan begint het nieuwe jaar. Ik kom daar straks nog even op terug. In vers 27, maar op de 10e van de 7e maand, dan zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben en dan zult gij uw zielen verootmoedigen, of kwellen staat er ook in het Hebreeuws, ja. En omdat elders in de Bijbel dat woord kwelling voorkomt als er een hongersnood is en mensen gekweld worden door de honger, daarom hebben rabbijnen altijd dit geïnterpreteerd van het verootmoedigen voor God, dat doe je door te vasten. En daarom wordt er altijd gevast op de grote verzoendag. En ik geloof nog steeds dat als wij ons werkelijk voor de Heere God willen verootmoedigen, dat vasten daar heel erg belangrijk bij is. Maar heel veel christenen kennen het niet meer. Die denken dat het voor vroeger was. Er is maar één tijd geweest dat de discipelen niet gevast hebben. En dat was de tijd dat de Heer Jezus rondwandelde. Hij zei, zolang de bruidegom er niet is, dan kun je niet vasten. Met andere woorden, als hij weg is, dan begint dat weer gewoon. Ik geloof dat het erbij hoort. En dan, in vers 34, spreekt tot de kinderen Israëls zeggende, op de 15e dag van de 7e maand, dan is het feest van de hutten, staat er letterlijk, ja, van de loofhutten. 7 dagen en weer voor de eeuwige, voor de Heer is dat er. En dan hebben we in vers 36, 7 dagen zult gij de eeuwige vuuroffers offeren en op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben. En zult de eeuwige een vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag, dat staat in het Hebreeuws. Atzeret. Atzeret betekent letterlijk stoppen, maar het betekent ook vergadering, bijeenkomst. 2 dingen tegelijk. Ja, dat klopt. Het is het slotfeest van de najaarscyclus. Het is het slotfeest ook van de jaarcyclus, maar het is ook weer een heilige bijeenkomst die er is. En je zit dan niet meer in je loofhutje. Ja, 7 dagen mag je daarin zitten. Maar de 8e dag zit je daar niet meer in, omdat die dag spreekt dat over de dag die gaat komen, dat we van aangezicht tot aangezicht zullen zien. En dan worden de takken worden er genomen tijdens dat feest in vers 40. Nou, ik heb net al gezegd, al deze tijden, Paulus spreekt daarover in Colossense 2 onder andere, en dan zegt hij, de nieuwe manen, de feesttijden, de sabbatten die de Heere God gegeven heeft, die zijn een schaduw van hetgeen komen moest. Maar de werkelijkheid die die schaduw veroorzaakt, het woordje werkelijkheid staat daar soma in het Grieks, lichaam, dat voorwerp dat die schaduw veroorzaakt, zegt hij, dat is van de Messias. Met andere woorden, al die feesten, al die tijden die de Heere God geeft, het wijst allemaal naar de Messias. Dat is precies wat we ook in de oude Joodse geschriften lezen, dat de profeten eigenlijk maar over één ding gesproken hebben, en dat is over de dag van de Messias, staat er dan zo mooi. En het is ook één van de 13 punten die Joden belijden, en de Joodse geloofsbelijdenis, van ik geloof in de komst van de Messias. De Messias staat centraal in het Joodse denken. Dat is geen christelijke uitvinding. Nee, tot op heden, in de meeste gebedenboeken kun je die 13 punten van de Joodse geloofbelijdenis nog terugvinden. Als we nu even kijken naar die tijden allemaal waarover gesproken wordt. Ik heb net al gezegd, het wordt genoemd een moed. Moadim is het meervoud, gezette tijden. En het is goed om te weten waar dat woord vandaan komt. Als we even kijken in Genesis hoofdstuk 1. Lekker makkelijk, voor in uw Bijbel. Dan lezen we daar voor het eerst over het woordje Moadim. In Genesis 1 vers 14 gaat het over de 4e dag in de versen die daar volgen. En op de 4e dag worden de hemellichamen gemaakt. De zon en de maan en de sterren. En er wordt verteld waarom de Heere God ze gemaakt heeft. Er was al lang licht, want dat is op de 1e dag gemaakt. Hebt u zich gerealiseerd dat er al, dus al licht bestond voordat de zon er was? Apart, hè? En straks zullen we ook de zon helemaal niet meer nodig hebben. Die zal verdwijnen, zegt de Bijbel ons. Ja, maar onder andere het Lam Gods en alle rechtvaardigen zullen zorgen voor licht. Ja, dus zoveel ander licht dan het licht van de zon en van de maan en van de sterren. Maar dan staat er in vers 14, en God zei dat er lichten of lichtbronnen of kandelaars, kan je zelfs vertalen, zijn in het uitspansel van de hemel. Waarom? Om scheiding te maken. Dan wordt een Hebreeuws woord havdala, scheiding, lehavdil is onderscheid maken. Ja, scheiding te maken tussen dag en nacht. En dat zij zijn tot tekenen. En tot gezette tijden. En daar staat dat woordje moadim in het Hebreeuws. En tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. En God maakte twee grote lichten. De grote licht tot heerschappij over de dag. Letterlijk staat er, tot regering, die mag regeren over de dag. En het kleine licht, dat mag regeren over de nacht en ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om een licht te geven op aarde. En vers 18, om te heersen op de dag en in de nacht. En om scheiding te maken tussen licht en tussen duisternis. En God zag dat het goed was. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. Nou, een van de dingen die ik u wil laten zien vanavond is dat de Bijbel opgebouwd is volgens patronen. Heel vaak wordt er een heel eenvoudig model gebruikt, dat is het model van de hand. Ik heb het vaker uitgelegd over de Torah. Als je kijkt naar de Torah, dan zie je dat de eerste vier boeken heel erg op elkaar lijken, maar dat het laatste boek verschillende dingen herhaalt die we al eerder gezien hadden. Het is net als de duim, die kun je tegenover de andere vingers kun je die zetten. Dat is dat boek Deuteronomium. In de Torah is het middelste boek, het mathematische centrum, het allerbelangrijkste. De Bijbel is zo opgebouwd dat je altijd op zoek gaat naar het centrum van iets. Als u een boek leest, dan kijk je altijd van wat is de ontknoping, ja? Hoe gaat het aflopen? Dan wil je weten wat het einde is. Maar in de Bijbel zit het geheim altijd in het midden. En dat is belangrijk om dat te weten. Als je een boek als Klaagliederen leest, dan daar word je natuurlijk heel erg verdrietig van. Maar als je de middelste 22 versen van het middelste hoofdstuk, het heeft net als de Torah 5 hoofdstukken. Ja, als je die middelste 22 versen gaat lezen, krijg je opeens een hele andere boodschap. Het zijn de gunstbewijzen des Heeren dat we niet omgekomen zijn. En dan wordt er gesproken over die trouw van God die iedere dag nieuw is. Ja, daar zit het geheim van het hele boek. Als je dat niet weet, want we groeien hier op in het Westen, we groeien op in het Griekse denken. En daar hebben we allerlei woorden als chronologie. Ja, we willen dingen opbouwen volgens een lijn. Maar de Bijbel heeft bepaalde patronen. En de Bijbel probeert ook dingen die belangrijk zijn altijd in het centrum te zetten. En als u de Bijbel leest, moet u gaan leren om daarop te letten. Het boek Leviticus is dus het belangrijkste van de hele Torah. Genesis vertelt wel wat er misgegaan is en vertelt over de belofte. En in Exodus zie je een stukje uitvoering van die belofte. De belofte om uit te gaan uit de slavernij, om vrij te worden. Maar ook de bouw van het huis van God. Daar gaat het tweede deel van Exodus over. Als je kijkt naar Numeri, gaat over het leven in de woestijn. En Deuteronomium, ik heb al verteld, dat is een stuk herhaling. Maar waar gaat Leviticus over? Over het dienen van de Heere God, als priesters van hem. En het dienen van de wereld. Twee taken die er zijn voor de priesters. En dat staat centraal. En wat staat nog meer centraal? Die hoge priester, ja? Diegene die middelaar is voor de mensen. En dat is prachtig om dat te zien. En al die andere dingen, het hele verlossingsverhaal, de belofte, alles kan niet bestaan zonder dat mathematische centrum. Nou, als u nu kijkt naar de scheppingsdagen, we hebben 7 scheppingsdagen en de vierde is dus de middelaar, ja? Ja, bent u met me eens? Als het een zevenarmige kandelaar is, dan is de vierde dag is de middelste van die kandelaar. Ja, toch? En wat wordt er gemaakt op die middelste dag? Het licht. Ja? Dat is iets wat u zult ontdekken, dat je dat vaker in de Bijbel tegenkomt. Het is niet alleen op de vierde dag dat de zon en de maan en de sterren gemaakt worden en dat de scheiding gemaakt wordt en er wordt over heerschappij gesproken. Maar als we in het boek Openbaring gaan kijken, dan kun je het boek Openbaring in 7 stukjes kun je dat onderverdelen. Je hebt een inleiding, je hebt de 7 gemeenten, de 7 zegels, de 7 bazuinen, de 7 personages, de 7 schalen. En dan weer de voleinding vanaf hoofdstuk 19. Maar wat staat er centraal in dat boek? De 7 bazuinen. Ga je nou naar die 7 bazuinen kijken en je kijkt naar wat de middelste is, de vierde van de 7 bazuinen, dan is het de zon die getroffen wordt, de maan en de sterren die verduisterd worden. En een woord over een wee wordt er gesproken. En dan is er ook heel letterlijk is er een breuk, zou je kunnen zeggen. Want na die eerste 4 bazuinen is er ook een pauze. En dan zie je dat het boek Openbaring helemaal is opgebouwd ook volgens dat model wat je in de Torah terugvindt. Ja? Maar ik merk dat mensen heel weinig van die dingen afweten en vaak ook die verbanden niet zien in de Bijbel en niet geleerd hebben om te kijken wat staat centraal. Want er zit een boodschap, zit daarin. Nou, ik kan in zo'n korte tijd daar natuurlijk niet helemaal op ingaan, maar misschien helpt het u wel om daarover na te gaan denken. Ik ga dingen maar in modelletjes neerzetten. Dan zult u ook zien dat armen van die kandelaar heel vaak met elkaar overeenkomt. Heel vaak zie je dat bijvoorbeeld de eerste arm van een kandelaar iets gemeenschappelijk heeft met de laatste. Of dat de eerste en de vierde iets gemeenschappelijk hebben en de tweede en de vijfde en de derde en de zesde. Dat zie je bijvoorbeeld mooi bij de scheppingsdagen. Er zitten dus veel meer patronen in. Om een voorbeeld te noemen, de eerste dag, daar wordt dus de geest die daar over het water zweeft en er wordt daar licht wordt daar gemaakt. De vierde dag komt daarmee overeen, dan worden zon, maan en sterren gemaakt. De tweede dag zien we het uitspansel en de wateren. En wat zien we de vijfde dag? De waterdieren en de vogels. Ja, dat heeft met uitspansel en met water te maken. Ja? De derde dag wordt er gesproken over het droge. En in de zesde dag zien we dat de Heere God de landdieren en de mens maakt die op het droge wonen. Ziet u dat er allemaal parallellen in zitten? Nou, ik wil dat niet helemaal uitwerken vanavond, maar het is prachtig om dat te zien. De Bijbel is volgens hele mooie modellen opgebouwd die ons ook iets te vertellen hebben. En daar gaat het vanavond even over. Als ik kijk naar die versen in Genesis hoofdstuk 1, vers 14 tot en met vers 19. En u moet dat thuis maar eens proberen. Ik weet niet of het met iedere vertaling lukt. Probeer het met de Statenvertaling. Ik doe het altijd vanuit het Hebreeuws, dat is toch iets makkelijker. Maar dan ontdekt u dat er twee kandelaars in zitten van vijf armen en dat je samen aan 10 verschillende dingen komt. Net als de 10 geboden. De Heere God spreekt heel vaak in 10 keer. Ja? En dan zie je dat er bij die vijfarmige kandelaars, net als de 5 boeken van de Torah, weer het beeld van de hand, dat daar weer iets centraal staat. We zien eerst dat er gesproken wordt over dat de lichten er zijn om scheiding te maken. Ja, dat is wat ons verteld wordt. Dat is nummer 1, zou je kunnen zeggen, van die eerste 5-armige kandelaar. Het tweede is dat ze gegeven zijn als tekenen. Ja? Het woord teken, dat betekent ook een banier. Het kan zelfs een opgerichte paal kan het zijn. En ook een heenwijzing naar het kruis is dat woord wat daar staat. Het woord teken wordt gespeld met een alef en een taf. Dat is de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Als je het in Grieks zou zetten, dan zou je zeggen de alfa en de omega. Ja? Waar zou dat over gaan? U raadt het vast al wel. Ja? Het betekent ook een wonder. Het betekent een merkteken. En zo heeft de Heere God de zon en de maan als teken gegeven van zijn trouw aan Israël. Dat is wel belangrijk om te weten, want ik kom altijd weer mensen tegen die zeggen Israël heeft het verpest. Dan zeg ik amen, dat is helemaal waar. Maar dan zeggen ze daarachter en het heeft afgedaan voor God. En dan zeg ik nee, want er staat in Jeremia 31 wanneer Israël afgedaan heeft voor God. Dan staat er, zo zegt de Heere in vers 35, Jeremia 31 vers 35, dat is dat gedeelte over het nieuwe verbond, weet u wel. Zo zegt de Heere die de zon overdag tot een licht geeft en die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts en die de zee opzweept dat haar golven bruisen, wiens naam is Adonai Tsevaot, de Heere van de machtige legers. Als al deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, zullen vertrekken, staat er letterlijk in het Hebreeuws, dan luidt het woord van de Eeuwige, dan zal ook het zaad van Israël, het nageslacht van Israël, ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. En dan wordt er later in vers 37 ook nog eens verteld dat als de hemel te meten is en als we de aarde, helemaal de fundamenten van de aarde werkelijk zouden kunnen onderzoeken, u weet, we kunnen helemaal niet zo diep in de aarde komen, want het is veel te heet daarbinnen, ja, dat de Heere God zegt, dan zal ik Israël verwerpen om alles wat ze gedaan hebben. Met andere woorden, als de zon dus nog opkomt 's ochtends en als 's nachts de maan schijnt, zolang die tekenen daar zijn, die zijn gegeven als een ot, als een teken, is Israël het volk van God. Nou, ik heb vandaag de zon nog op zien komen, dus op grond daarvan geloof ik dat Israël nog steeds het volk van God is. In Ezechiël 20, daar leest u ook dat de Heere God zegt, ik heb mijn sabbatten aan Israël gegeven als een teken, staat weer ot, alef taf, tussen hen en tussen mij, opdat zij zouden weten dat ik de Heere ben die hen heiligt. Mooi, hè? Dus, ze zijn als teken. Dat is nummer 2. Kunt u het nog bijhouden? Dus hard schrijven vanavond, hard werken. Maar we proberen het ook op te nemen. Kunt u het misschien nog terugluisteren? Ja, dus het eerste was, de lichten zijn gemaakt, Genesis 1 vers 14, om scheiding te maken. Ja? Lehavdil in het Hebreeuws. Het tweede is, ze zijn tot tekenen. Otot. Een ot. Ja? Het derde is, ze zijn tot moadim. Tot die gezette tijden. Het vierde is, ze zijn er voor yamim veshanim, dat zijn voor dagen en jaren. Ja? Dus om de jaargetijden weer te geven. En het vijfde is, lehair, om licht te geven. En wat staat er dan centraal in die eerste kandelaar? Hebt u de gezette tijden, hè? Die staan centraal. Ja? Nou, als je die tweede kandelaar zou maken, even heel snel door doorheen, dan staat er eerst, het Hebreeuws op een speciale manier is het geschreven. En op grond daarvan kan je die indeling heel mooi maken. Maar dan staat er eerst voor heerschappij overdag. Blijkbaar wordt er ook over regeren, over heersen wordt er gesproken. Dan over heerschappij bij nacht. Dan om licht te geven op aarde, dat is nummertje 8. Nummertje 9 is om te heersen bij dag en nacht, dan wordt het opeens in één adem genoemd. En de tiende, dan komt het weer terug om onderscheid te maken. Nummer 1 en nummer 10 komen weer overeen met elkaar. Dan heb je dat werkwoord lehavdil weer, onderscheid maken, havdala. Had ik u al verteld, er zitten steeds allerlei verbanden zitten daarin. Alleen hierover zou ik een hele avond kunnen spreken om het allemaal uit te leggen. Maar Ik moet nog verder, want er is nog zoveel wat ik u wil vertellen. Maar wat u ziet is dat nummer 8, ja, van die laatste 5, nummer 8 is de middelaar van die tweede kandelaar. En wat daar centraal staat is het om licht te geven. Weet u ook allemaal het nummer 8 in de Bijbel waar het trouwens altijd over spreekt? Over de Messias, ja. Het spreekt over de olie, ja. Denk aan het Chanukka-feest wat in deze tijd gevierd wordt, waarin je een achtarmige kandelaar, plus die negende, die is alleen maar de shamash om aan te steken, aansteekt. Maar 8 wijst heen naar de Messias, maar wijst ook heen naar dat licht, want hij is de Or LeGoyim, het licht voor de volkeren. Ja? En dan zie je dat daar iets centraal gezet is. En wat centraal staat hier, en op allerlei andere plekken zijn steeds die moadim. De Heere God heeft in zijn plan steeds iets centraal gezet. Maar het is niet het doel. En dat is heel belangrijk om daaraan te denken. Al die feesten, al die tijden zijn niet een doel op zich. En soms zie ik dat mensen zo met de dingen van de Heere God bezig zijn, dat ze degene over wie het gaat, dat we die vergeten. En dat is een groot gevaar. Ja? En ik denk dat we daar steeds over na moeten denken. Maar in het denken van de Bijbel zet de Heere God deze tijden helemaal centraal. En de hele Bijbel is eigenlijk helemaal gebouwd rondom deze dingen heen. Als je de Evangelie ook leest, je ziet dat heel mooi bij Johannes, hoe de Heer Jezus dan steeds teruggaat naar Jeruzalem, dan weer even een feest vieren en gaat hij weer naar Galilea. Je ziet ook in zijn leven hoe die feesttijden een rol spelen en hoe hij ze ook vervult uiteindelijk. De hele Bijbel is daarop gebouwd en alleen daarom moeten wij dat al weten en moeten we dat begrijpen. Het is niet een hobby voor sommige mensen, maar het is iets wat erbij hoort. Nou, die Moadim, we hebben het hier gezien, de Heere God zegt, de zon en de maan, die zijn gegeven voor de Moadim. Die zijn gegeven voor die gezette tijden. Dat betekent dat die tijden van de Heere God, en dit is belangrijk om te begrijpen, dat die verbonden zijn met de zon en met de maan. Hij heeft een plan, hij heeft een programma, maar hij heeft ervoor gekozen om een soort wijzers van een klok te gebruiken, dat je kan weten wanneer iets moet gebeuren. Ja? En hier komen we ook meteen bij een groot probleem. Eventjes over die tijden. In de Bijbel zie je dat mensen moesten kijken, bijvoorbeeld naar de maanstanden. En als dan eerst de eerste sikkel van de maan, als die weer zichtbaar was geweest, nadat de maan weg geweest was, hoe noemen we dat? Dat is de nieuwe maan, Rosh Chodesh, geloof ik iemand het al zelfs hoort zeggen, ja. En dan begint de nieuwe maand, ja. Het Hebreeuwse woord voor maand is Chodesh. Het woord Chodesh komt van het werkwoord, of van het woord Chadash, dat betekent gewoon nieuw, ja. De maan begint als er iets nieuws geboren wordt. Als er iets nieuws, die maan wordt herboren als het ware. Zo keken volken daar ook vroeger naar. Het is de geboorte van de maan en er ontstaat iets nieuws. En het woord Chodesh, het woord maand, betekent eigenlijk heel letterlijk iets nieuws wat geboren is. En wat gaat beginnen. Er is nog een ander woord voor maand in de Bijbel. En dat is het woord Yareach, wat trouwens ook gewoon maan betekent. Je leest in Exodus 2 bijvoorbeeld, dat Mozes toen hij geboren was, zijn moeder verborg hem 3 maanden, staat er in het Hebreeuws. We hebben het vertaald met maanden, maar er staat in het Hebreeuws niet het woordje Chodesh, maar het woordje Yareach. Ja? Het Hebreeuws kent trouwens nog een ander woord voor de maan, dat is niet Yareach. Maar dat is een meer poëtisch woord, dat is de levana, de witte, zou je kunnen zeggen. Ja? Die kom je in Jesaja bijvoorbeeld tegen, in de profetische en in de poëtische literatuur. Nou, ik weet niet wat u nog herinnert van uw schooltijd, maar er zijn verschillende soorten maanden in omloop in de wereld. Ja? Want hoe ga je een maand, hoe ga je die precies vaststellen? U weet, wij hebben allemaal maanden van 30 dagen en 31 dagen, ja, behalve dan februari, dat is een uitzondering. Hoe komt dat? In vroegere tijd was februari was de laatste maand van het jaar en al die dagen die je tekort had of teveel had, dat loste men op met de laatste maand van het jaar. Want maart was vroeger de eerste dag van het nieuwe, van het Romeinse jaar. Dat maart het eerste was, kun je nog horen aan de namen van sommige maanden, want neem bijvoorbeeld, we zijn nu in de maand november, ja, maar het woord november, wat betekent het als je het letterlijk vertaalt? 9e maand, ja. November is inderdaad de 9e maand als je telt vanaf maart, maar voor ons is het wel de 11e maand, ja. En oktober, octa, is 8, de 8e maand, maar voor ons is het de 10e maand, ja. Septa, 7, het is de 9e maand. Dus allemaal zijn ze opgeschoven, ja, dus we zouden eigenlijk nieuwe namen moeten bedenken, of niet? Maar vergeet het allemaal maar, want die maanden die wij hebben, zijn een uitvinding van mensen en gaan eigenlijk terug. Onze indeling is een beetje van een zekere paus afkomstig, meneer Gregorius. Die weer een ander oud systeem gebruikt heeft en wat aangepast heeft, want ze zaten altijd dat ze dagen te veel of te weinig hadden, die jaren die kloppen allemaal niet met elkaar. En wat heel belangrijk was in het begin van onze jaartelling en bij de Romeinen was dat de grootste god die daar vereerd werd was Sol Invictus, de zonnegod. En daarom kozen zij ervoor om een zonnejaar te hebben. En onze kalender is een zonnekalender. Het grote probleem is dat de Bijbel niet een zonnekalender heeft. Ja? Dus als wij het programma van de Heere God willen begrijpen, dan zullen we iets van die kalender moeten weten. Nou, u weet dat de moslims een andere kalender hebben. Ja? U weet welke godheid de moslims vereren? Dat is de god van de maan. Ja? Dat kun je zien boven op iedere moskee. Ja? Zie je de maansikkel. En hun indeling van het jaar zijn maanmaanden. Die maanmaanden, en dan kunnen we er nog over hebben van welke maanmaand neem je, maar laten we even een maand nemen van rond 29 dagen. Dan ga je merken dat je in een jaar tijd, dat je wat tekort komt. Dat betekent dat jouw maanmaanden gaan verschuiven. Een maand als Ramadan valt de ene keer in de zomer en de andere keer midden in de winter. Ja, die maanden schuiven door het zonnejaar heen. Maar als je kijkt naar de maanmaanden, dan heb je 2 soorten maanden. Je hebt wat ze dan noemen de synodische maan, die 29,53 dagen heeft. Ja? Dat is het aantal dagen dat nodig is als de maan ronddraait en weer precies terugkomt op dezelfde plek. Maar er is ook een siderische maand. Die heeft 27,32 dagen. Want de maan draait eigenlijk gewoon een rondje. Als hij terugkomt op precies hetzelfde punt, dan doet hij 27,32 dagen, doet hij daarover. Maar het grote probleem is dat de aarde niet stilstaat. Dus als de maan keurig ronddraait en op hetzelfde punt zou uitkomen, daar is 27 dagen voor nodig. Maar ondertussen is de aarde al doorgedraaid, want die draait om de zon. Begrijpt u het probleem? En dat betekent dat de maan nog bijna 2 dagen nodig heeft om weer precies op hetzelfde punt te komen aan de horizon waar u hem wil zien. Ja? En er is dus een verschil tussen de soorten maanden. Dus als je het over een maand hebt, zelfs over een maanmaand, en er zijn er nog veel meer, maar ik wil het niet ingewikkeld maken vanavond. Ja? Maar de maan staat ook niet na een jaar weer op precies hetzelfde punt. De maan doet er 19 jaar over om weer ongeveer op hetzelfde punt te staan als waar die eerst stond. Ja? Dus er zijn allerlei cycli in ons zonnesysteem. En daarom dat de Heere God gezegd heeft, ik wil dat jullie vaststellen, gewoon door observatie, wanneer de maand moet beginnen. Maar mensen wilden dat helemaal niet. En dan kunt u zeggen, nou ja, de christenen die zijn de zonnekalender zijn ze gaan houden. Maar laten we dan nu de Joodse kalender gaan volgen. En er zijn een heleboel christenen die zeggen van, nou, wij gaan voortaan de Joodse kalender gaan ze houden. Nou, dan heb ik goed nieuws voor u. In het jaar 358 hadden we Hillel de Tweede. In die tijd werd het Sanhedrin afgeschaft. Het functioneerde nog wel, maar toen is het helemaal gestopt. En toen heeft men een kalender vastgesteld door middel van berekening. Er zijn maanden gemaakt van om en om 29 en 30 dagen. Maar er werden nog wat veranderingen aangebracht. Er was een kalender waarbij rekening gehouden werd met het feit dat sommige dagen zouden kunnen samenvallen met een sabbat of net voor of na een sabbat. En dat is voor Yom Kippur bijvoorbeeld heel vervelend, want dan zit je met 2 dagen dat je geen eten kunt klaarmaken en dat soort dingen. En zo zaten er allerlei problemen en Joden hebben dus een kalender gemaakt die wel heel dicht lijkt op de maanstanden, maar een kalender die er is door berekening. En dat is niet wat de Heere God gezegd heeft. Maar een van de redenen waarom men voor deze kalender gekozen heeft, dat is misschien wel goed om dat te weten, is dat doordat de Joodse aanwezigheid in het land Israël niet zo groot meer was, er geen Sanhedrin meer was om dat vast te stellen, want er moesten getuigen zijn, mensen moesten dat vaststellen. Toen heeft Rabbi Hillel de Tweede ervoor gekozen en gezegd van, dan hebben we in ieder geval een kalender, dan zitten we toch zo dicht mogelijk, zitten we daarbij. Voor zover ik weet, misschien zijn er meer, maar dan kom ik daar wel achter, of misschien weet u dat. Maar in ieder geval de Karaïten zijn een Joodse groepering die niet de Talmud als hoogste gezag hebben, maar die echt de Bijbel als hoogste gezag hebben. En zij doen nog altijd het vaststellen van de maanden aan de hand van de maanstanden. Dus precies zoals de Bijbel dat zegt. En hun kalender kun je op het internet vinden. Dus als u zegt, nou, ik wil meelopen met een kalender die door observatie plaatsvindt, dan kunt u naar hen kijken. Wat we wel zien, in de Joodse kalender heeft men, precies zoals de Heere God dat bedoeld heeft, wel er rekening mee gehouden dat die maanden, die maanmaanden die korter zijn, dat die niet door het jaar heen mogen schuiven. Waarom niet? De Heere God heeft gezegd dat het paasfeest altijd in het voorjaar gevierd moet worden. Dus je ziet dat er een correctie moet plaatsvinden van het maanjaar aan het zonnejaar. En daarom dat er 7 keer in een periode van 19 jaar een extra maand, dat is de maand Adar, Adar 2, ja, wordt toegevoegd in de Joodse kalender om toch weer in de pas te blijven. Ja, dus in de Gregoriaanse kalender kennen we het schrikkeljaar. Ja. Nou, de Joden hebben de schrikkelmaand, 7 keer in de 19 jaar heb je dus een extra maand Adar die wordt toegevoegd. Nou, even naar die tijden die de Heere God geeft. Ik heb al verteld, en we hebben het gelezen net, dat de Heere God zegt, ik wil dat jullie die tijden gaan gedenken, gaan vieren op de tijd die ik daarvoor heb vastgesteld. Blijkbaar vindt hij dat heel erg belangrijk, dat wij die tijden weten. En een van die tijden die vastgesteld moest worden, is wanneer het nieuwe jaar gaat lopen. Nou, het nieuwe jaar van oudsher begon altijd met Rosh Hashanah, met het feest der bazuinen. Dat is zo rond september ongeveer, is dat. Dat is de periode van het geboorte van de wereld. En dat is een heel leuk Joodse manier om dat ook nog te doen. Als je dat eerste woord in de Hebreeuwse Bijbel, Bereshit, als je dat hebt, en je haalt de letters door elkaar, dan kan je ervan maken Alef Betisrei. Dat betekent de eerste van de maand Tisrei. Ja, zo wordt dat verband nog eens een keer gelegd tussen die scheppingsdag, dat begin, dat de Heere God begint, en die eerste dag van die maand Tisrei. De maand Tisrei is die maand waarin het nieuwe jaar begint. Maar als we kijken in Leviticus 23 vers 24, dan zegt de Heere God: spreek tot de Israëlieten, in de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal en een heilige samenkomst, of een heilige samenkomst. Dat jaar moet altijd beginnen bij Rosh Hashanah, en dat moet beginnen met bazuingeluid. Alleen toen Israël uittrok uit Egypte, toen heeft de Heere God gezegd: ik wil dat jullie voortaan het nieuwe jaar op een andere datum gaan vieren. En welke datum is dat? In Nisan, ja? Op de eerste Nisan. Welke maand is dat, de maand Nisan? Dat is het eerste van het nieuwe jaar, hè? En wat valt er midden in die maand? Het Pascha, Pesach, ja? De Heere God zegt, die maand van de uittocht is zo ontzettend belangrijk. Maar in de Bijbel blijven er nog steeds twee kalenders door elkaar lopen. Want als er een koning werd aangesteld, en als je de jaren berekent van de heerschappij van een koning, wordt dat altijd berekend nog vanaf Rosh Hashanah. En dat is belangrijk om dat te weten. En het vaststellen van het Sabbatsjaar en het vaststellen vanaf het jubeljaar gaat ook vanaf Rosh Hashanah. Nou, ik ben begonnen vanavond, ik hoop dat je het allemaal nog kan bijhouden, maar ik ben begonnen om te vertellen, er zijn twee cycli. Die eerste cyclus begint met Nisan, begint met het paasfeest, en ik heb verteld, het paasfeest, feest de eerstelingen, Pinksterfeest, zijn vervuld bij de eerste komst. Maar die tweede cyclus, die begint met dat feest wat de herdenking is van de schepping van de wereld, Rosh Hashanah. Het is de zevende maand, maar het is wel die maand die iets zegt over de komst van een koning. En dat is heel profetisch. Want het zijn de najaarsfeesten die allemaal spreken over de komst van de Messias. En zijn koningschap wat hij op zich gaat nemen. Maar ook het feit dat hij gaat oordelen over de volkeren. En ik geloof dat het tijd wordt dat we deze dingen gaan begrijpen en gaan leren kennen. En ook dat u gaat begrijpen hoe nauwkeurig die dingen in elkaar zitten. Nou zijn er natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar die Messias al eeuwenlang worden, zijn er mensen die de Messias verwachten. Maar er zitten een aantal hele interessante dingen waar ik toch iets van wil laten zien. Ten eerste staat er dat de shofar geblazen moet worden. Het woord shofar in het Hebreeuws heeft de getalswaarde 580. Dat zegt u misschien helemaal niets, maar het is een veelvoud van 58, een tienvoud. Maar 58 en de veelvouden daarvan in de Bijbel hebben een hele bijzondere betekenis. Het is net ietsje minder dan het getal 6, het zit daarvoor zou je kunnen zeggen. Maar in de Bijbel geeft het getal 58 en de veelvouden daarvan geven een overgang aan naar iets nieuws. Dat is belangrijk om dat te weten. En ja, als dat nieuw voor u is, ik kan het niet helemaal uitleggen vanavond. Maar een Hebreeuwse schriftgeleerde noemen wij een sofer, een teller en een schrijver. Want de Bijbel is niet alleen een boek vol met lettertjes, maar ook vol met cijfertjes. En ook wiskundig zit dat model van de Heere God prachtig in elkaar. Dat is geen Kabbala trouwens, maar het is wel zo dat de Kabbala ook gebruik maakt van die getallen. Ja? Maar die getallen is helemaal niks mis. Maar wel wat je ermee doet. Ja? Daar moet je natuurlijk voor oppassen. Maar de shofar geeft een breuk aan. Het geeft aan, er gaat een nieuwe periode gaat er gebeuren. Het betekent, God gaat ingrijpen in de geschiedenis. En het is niet toevallig, de shofar, we noemen het ook bazuin in het Nederlands, dat hij in Openbaring ook weer terugkomt. Ja? En dat dingen vooraf gaan aan bazuinen. Ook Paulus spreekt erover, die bazuin. Het getal 58, misschien zegt u dat helemaal niet, maar als ik in het Hebreeuws het getal 58 opschrijf, dan schrijf ik dat met een nun en met een get. De nun is 50. Interessant dat Joshua's vader ook nun heette. 50, Pinksteren. Joshua is de naam Jezus, komt daar vandaan. Het hele Griek, Bijbelboek heet in het Grieks, heet het Jezus. De zoon van nun. Ja, Joshua was een Pinksterman, wist u dat? Ja. Ontvangen uit de Heilige Geest. Ben Nun. De zoon van... Ja? Dus de Nun heeft met de geest te maken. En de acht, waar heeft de acht mee te maken? Met de Messias. Hé. Hey. Woord en geest komen samen in dat woordje en in dat getal 58. Dat schrijf je met de Hebreeuwse letter. Weet u het ook toevallig welke? Was de acht? De get, hè? Ja? Alef, bet, kimmel, dalet, he, vav, get, ja? De nun en de get vormen in het Hebreeuws, dat hangt er vanaf welke volgorde je neemt, in het Hebreeuws de volgorde van cijfers niet van belang, in het Nederlands natuurlijk wel, als je 21 omdraait staat er 12, maar in het Hebreeuws kan je getallen omdraaien, maar het getal blijft hetzelfde. Leuk is dat, hè? Zou dat makkelijk zijn als dat op school toch kon? Ja? Maar als je dat opschrijft, dan kan je daar twee woorden van maken. Het ene woord is het woord Noach in het Hebreeuws, wat rust en vertroosting betekent. En als je het anders omdraait, dan krijg je een woord wat we in onze Nederlandse taal ook kennen, dat is het woord gein. Gein is een verbastering van het Hebreeuwse woord gen. Gen betekent genade. Dus geen geintje aan hoor. Maar 58 is het getal van de genade. En ik geloof dat 58 ook het getal is van de genadetijd, dat daar een markeerpunt is in de Bijbel en dat er een overgang is naar iets nieuws. Dat was met Noach toch ook? Was hij niet de overgang van de ene wereld naar een andere wereld? Bij hem werd een wereld afgesloten en die wereld verging door water. Ja toch? Petrus zegt, er gaat nog een keer zoiets gebeuren, alleen dan gaat het niet door water, maar door vuur. Ja toch? Zullen de elementen versmelten, zegt hij daar. Noach bracht mensen naar een nieuwe wereld. En als je nou leest in Genesis 8 vers 13, dan staat er in het geschiedde in het 601ste jaar, u weet die vloed die heeft een jaar geduurd, Noach was precies 600 jaar toen de vloed kwam, getal van een mens, ja, weer een veelvoud daarvan. Maar in de eerste maand, op de eerste van diezelfde maand, dat de wateren droogden boven de aarde. En toen deed Noach het deksel van de ark af en zag toe. En zie, de aardbodem was gedroogd. Wat zou de eerste van de maand zijn? Welke maand zou dat zijn geweest? Tisree, ja, want Pesach had nog niet plaatsgevonden. Ja, dit is voor de uitocht uit Egypte. Dit is de eerste van de maand Tisrei, Rosh Hashanah, het feest der bazuinen, de dag van de verjaardag van de schepping. Ja, want dat hebt u geleerd. En zo vieren Joden tot op de dag van vandaag Rosh Hashanah. Aan de ene kant een herdenking van de verjaardag van de wereld, maar ook een heenwijzing naar de afsluiting van deze wereld. En het is belangrijk dat u dat gaat begrijpen. Dus de Rosh Hashanah is een markering, een overgang, iets oud wordt afgesloten en iets nieuws gaat beginnen. En precies op Rosh Hashanah, nou dat zal natuurlijk wel toevallig zijn, dat dat net op Rosh Hashanah gebeurde, dat die aarde opgedroogd was en dat een nieuwe wereld kon beginnen. Nee hoor. Ik lees de Bijbel al een paar jaartjes en ik heb ontdekt dat het plan van de Heere God perfect is en dat hij zich keurig aan zijn eigen plan en zijn patronen houdt. Ja, en ik wou dat ik wat meer tijd had om dat allemaal aan u uit te leggen. Er is zoveel wat ik zou willen vertellen. Maar ik hoop dat u aan die hoofdlijnen toch iets hebt in ieder geval. Weet u wat mij ook opvalt? Ten eerste, Rosh Hashanah. Wat is de maanstand waarop Rosh Hashanah gevierd wordt? Dus als je in Israël bent geweest, misschien wel de afgelopen tijd. Zijn er mensen geweest? Hebben die Rosh Hashanah daar meegemaakt? Ja, zie je daar een hand? Ja? Weet je nog hoe de maanstand was op Rosh Hashanah in Israël? Het enige wat er is die hele kleine maansikkel. Want Rosh Hashanah betekent het begin van het jaar, maar het nieuwe jaar begint op de eerste van de maand. En de Bijbelse maanden, dat weet u nu, beginnen als die eerste maansikkel zichtbaar is. Ja toch? Dat is net na het moment dat de maan afgedekt geweest is. En de Bijbel gebruikt een speciaal woord voor, kisui, bedekt geweest is. En dan vanuit die bedekking komt er opeens iets nieuws tevoorschijn. Komt dat kleine stukje maan tevoorschijn. Weet u wat mij nou opvalt als ik dit verhaal lees? Ik kom Rosh Hashanah hierin tegen. Ik kom die nieuwe periode kom ik hierin tegen. En dan staat er, en Noach neemt het deksel van die ark af. Dat woordje deksel wat daar staat, is datzelfde woord wat bijvoorbeeld in Psalm 81 gebruikt wordt voor die maan die bedekt is geweest en die een nieuwe maan gaat worden. Datzelfde woord wat daar gebruikt wordt, wordt hier gebruikt voor de deksel van de ark. Zou dat toevallig zijn? Ik geloof het niet. De Bijbel zit vol met, in het Hebreeuws noemen we het een remes, een hint. Die ons steeds laat zien, er zit een boodschap in. Het wijst naar iets toe. Word wakker, lieve mensen, ga het begrijpen. Rosh Hashanah is de dag dat Noach de bedekking wegdeed. Ja? En ik geloof dat als de bezuinen gaan komen, dat het de tijd is dat God de bedekking gaat wegnemen. Niet alleen bij Israël, maar ook bij de volken. Want wist u dat de volken ook een bedekking hadden? Het staat in Jesaja 25. Ja, daarom weten de meeste mensen niet, want het staat in het Oude Testament, weet u. Maar God gaat in Sion de bedekking wegnemen waarmee alle volken bedekt zijn en de sluier waarmee alle naties omsluierd zijn. Nou, je leest dat in Psalm 81 vers 3 of vers 4. He, dan staat er dat op de dag dat de bedekking van de maan wordt weggenomen, zou je kunnen zeggen, als je het vertaalt vanuit het Hebreeuws, dat dan de bazuin geblazen wordt. Dus Psalm 81 vers 3 of vers 4 hangt van uw vertaling af, leg dat bij elkaar. Nog iets over het getal 58. Weet u waar Mozes gestorven is? Waar is hij gestorven? Ja, u dacht een vrije avond te hebben. Nou, ik heb het niet, u ook niet. Niet op Horeb. Nebo, ja, heel goed. Als je in het Hebreeuws Nebo opschrijft, is dat precies weer 58. Hé? Weer een overgang, zou je kunnen zeggen. Als je het leest in Deuteronomium 34, dan staat er, toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab naar het gebergte Nebo. Nebo betekent profeet trouwens, als je het woord vertaalt. Op de hoogte van Pisga. En wat betekent Pisga? Een kloof, een scheiding. Dat is precies waar het over gaat. 58 geeft een scheiding aan, een kloof, een begin met iets nieuws. Geloof maar, de Bijbel is consequent, lieve mensen. Welke lag tegenover Jericho? Wat betekent Jericho? Weet u nog de woorden voor maan in het Hebreeuws? Het ene was de levana, de witte. En wat was het andere woord? Weet iemand het? Jareach. En van het woord Jareach is Jericho afgeleid. Jericho betekent zijn maan. Ja, Jericho, zijn maan. Ja? Zijn maan, ja? Dus Jericho heeft weer met de maan te maken. Het is de stad van de maan. En daar wees de Heer hem het ganse land van Gilead. En interessant is dat Gilead, dat kan rotsmassa betekenen. Maar je schrijft het hetzelfde als de rots of de steen der getuigenis. Heeft dat niet met de Messias te maken? Tot dan aan toe. En wat betekent dan? Rechtspraak, gericht. Ook het oordeel. Maar ook vrijspraak, ja? En dat is wat hij daar zag. En waar gaat Rosh Hashanah over, lieve mensen? Het woord in het Hebreeuws genoemd de periode tussen Rosh Hashanah en de grote verzoendag, die 10 dagen, de Yamim HaNoraim, de ontzagwekkende dagen, omdat het gaat over een periode van dan, een periode van dien, zeggen we in het Hebreeuws, een periode van gericht. En daar gaat het ook in het boek Openbaring over. De gerichten van God zijn openbaar geworden. En ziet u dat als je dat Eerste Testament gaat lezen en de taal en de symbolen gaat begrijpen, dat opeens in dat boek Openbaring, wat helemaal niet zo moeilijk is als mensen het maken, dat heel veel dingen op hun plaats gaan vallen. 58 is een overgang, een breuk naar iets nieuws. Nadat Mozes gestorven is, uiteindelijk gaat Israël dat beloofde land binnen. En ook daar, het is alleen maar door genade dat dat gebeurt. 58 is ook de getalswaarde van ha-even, de steen. En het woord steen in het Hebreeuws, even, is opgebouwd uit het woord af, vader, en het woord ben, zoon. Zou het toevallig zijn? Ja. En het is ook het getal van de heerlijkheid des Heeren. Kvod Adonai is 58. Door genade kom je niet in dat oordeel. Maar weet u wat nou zo apart is? Joden hebben een jaartelling. Die loopt vanaf Adam. Ja? En dan kan je daarover discussiëren van is de aarde nou net zo oud of dat soort dingen. Maar ik geloof dat die jaartelling een profetische aanwijzing is. En weet u toevallig in welke eeuw wij ons bevinden volgens de Joodse jaartelling? In de 58ste eeuw. Wauw. En weet u wanneer de 58ste eeuw begonnen is? Ja? Ik zal u een paar data. Ik moet even kijken of ik ze hier. Of ik ze hier heb. Op de 5e van de maand Iyar, Joodse Bijbelse maand. In het jaar 5708, dus dat is 8 jaar nadat de 58ste eeuw begonnen was. U weet altijd hè, hoe dat gaat met een eeuw. Ja? 1900 hè, noem je de 20ste eeuw, ja toch? En we zijn dus nu in de periode die loopt naar het jaar 5800, en dat noemen we de 5800ste eeuw. Daarin bevinden we ons in het jaar 5708, op de 5e Iyar. In onze kalender is het 15 mei 1948. Is de staat Israël geboren. Zou het toevallig zijn dat dat net in die 58ste eeuw gebeurd is? En 19 jaar later, op de 28ste Iyar, voor u 7 juni 1967, is Jeruzalem bevrijd. Ja, de hele wereld noemt het natuurlijk bezet. Maar voor het eerst is Jeruzalem niet langer vertreden door de heidenen waar Yeshua, Jezus, over gesproken heeft. Dat is allemaal gebeurd in de 58ste eeuw. In het jaar, ik heb het u verteld, 358, in die tijd van die Hillel de Tweede die de Joodse kalender gemaakt heeft, is het Sanhedrin opgehouden te bestaan. En 1650 jaar lang hebben we geen Sanhedrin meer gehad. Maar in 2001, ik heb het vorig jaar hier ook al verteld, maar het is goed om het in dit kader nog een keer te vertellen, dat de president Katsaf toen van Israël, die tot 2007 president is geweest van Israël, die is toen samengekomen met Rabbijn Zvi Idan. En zij hebben erover gepraat dat er weer een Sanhedrin moest komen in Israël. De Sanhedrin is de Joodse Hoge Raad, waardoor Yeshua ook veroordeeld is geworden trouwens. Een raad die uit 71 man bestaat. En in 2004, op 13 oktober, is dat Sanhedrin gevormd, toen nog in Tiberias. En daarbij werd ook de smicha, hoe zeg je dat, dat je mensen kunt wijden, werd hersteld. En op 7 februari 2005 is het voor het eerst samengekomen in Jeruzalem. Het is in 2006 geweest, dus het jaar 5767, ja, dus we zitten net voorbij de helft van die 58ste eeuw, is voor het eerst op Rosh Hashanah door een Sanhedrin sinds de verwoesting van de tempel in het jaar 70, is dit nooit meer gebeurd, maar dat is nu 2 jaar geleden, op Rosh Hashanah is voor het eerst weer door het Sanhedrin een vertegenwoordiger van hen de shofar geblazen. Lieve mensen, ik geloof dat het een belangrijk teken is, dat op Rosh Hashanah, het tijdperk, dat betekent, nu gaat de tijd van de bezuinigen beginnen, gaat er iets nieuws beginnen, dat we weer een Sanhedrin hebben. Ze zijn dat jaar samengekomen om te praten over de tempel, ook waar de tempel gelegen heeft. En in 2007, vorig jaar, hebben ze voor het eerst met toestemming van de overheid hebben ze op het tempelplein kunnen bidden en hebben ze de priesterzegen, de Birkat HaKohanim, hebben ze uitgesproken. Wat sinds de verwoesting van de tempel nooit meer gebeurd is. Ik geloof dat we in hele profetische tijden leven. En ik geloof dat het belangrijk is dat we wakker gaan worden en dat we die kalender van de Heere God, dat we die gaan begrijpen. Maar ik geloof dat je die alleen kan gaan begrijpen als je ook werkelijk die kalender van de Heere God gaat ontdekken. En als wij stoppen met de dingen op onze eigen manier te doen. In het Grieks wordt dat woordje moed, wordt kairos genoemd. De Heer Jezus is boos op de fariseeën en hij zegt tegen hen, jullie weten de kairos helemaal niet te onderscheiden. Jullie hebben helemaal geen idee, jullie weten als het rode lucht is, dan komt de regen. Jullie weten alles van het weer, maar niks van de Heer. Het programma van de Heere God kenden ze niet en ze hadden het moeten weten. Ik geloof dat als de Bijbel zegt dat zelfs de dieren de tijden, de kairos kennen. In Jeremia 8 vers 7 staat dat de ooievaar aan de hemel kent zijn moed. Ja, die kent die vaste tijd die voor hem is. De demonen kwamen naar de Heer Jezus toe en hij zei, maar het is de tijd nog niet. Maar zij wisten dat die tijd nabij was. En op een bepaald moment als Jezus demonen uitdrijft en als ze zich manifesteren in Matthäus 8 vers 29, dan schreeuwen de demonen en zeggen ze, wat hebt gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de kairos, voor de moed? De machten van de duisternis, lieve mensen, weten het programma van de Heere God. Maar de koningen van de Heere God, de priesters en koningen van de gezalfde van God, kennen niet de tijden en weten niets van deze dingen. Nee, wij vieren onze eigen feestjes. We gaan straks weer een kerstboom neerzetten in onze kerken. En dan zeggen mensen, als ik dan iets vertel over de Ashera, wat die partner, die vrouwelijke partner is van de Baal en die Moloch, waaraan de kinderen geofferd werd. En dat gebeurde in de vorm van een boom. En dan zeggen mensen, ja, maar ik ben het niet met jou eens hoor, want onze kerstboom is geen Ashera. Maar lieve mensen, in de Tora zegt de Heere God, ik wil dat jullie geen enkele boom in mijn heiligdom zetten. Dus wat maakt mij dat nou uit of die boom een Ashera is of niet? En snapt u ook dat wij voor Joden een hele grote blokkade hebben neergezet? En zoals Johannes de Doper kwam en een wegbereider was en struikelblokken kwam opruimen voor de komst van de Messias, zo geloof ik dat het tijd wordt dat wij struikelblokken ook voor Israël en voor de Joden op gaan ruimen. Ik heb het vaker gezegd, maar misschien dan toch nog weer één keer. We gingen toen we onze kerken gingen bouwen, gingen we de doden begraven rondom onze kerken heen. En we noemden dat het hof, de tuin van de kerk, het kerkhof. En in de grote steden werden de rijke mensen nog binnen de kerk ook begraven. Lieve mensen, de Bijbel zegt ten eerste dat je onrein bent als je met de dood in aanraking komt. En als je met de stam uit de stam Levi komt, is een begraafplaats al helemaal taboe. We hebben het onmogelijk gemaakt voor Joden om ten eerste te zien dat die God van de Bijbel die wij vereren dezelfde God is. Maar we hebben het ook onmogelijk gemaakt om die Messias te ontdekken en om dat gezicht van die Messias te herkennen. En een van de redenen waarom ik geloof dat die tijden van de Heere God belangrijk zijn, is niet dat we nu opeens allemaal Joods moeten worden en allemaal Joodse feesten moeten gaan vieren. Maar ik geloof dat het belangrijk is dat we die tijden van de Heere God gaan verstaan. Want hij zegt steeds, het zijn mijn tijden, het is mijn kalender. En ik geloof dat u werkelijk van hem houdt, dat u ook houdt van de dingen van hem. In Lucas 21 heeft de Heer Jezus gezegd, let op de vijgenboom en op al de bomen. Als ze gaan uitspruiten, dan weet je dat die tijd nabij is. En in vers 36 van hetzelfde hoofdstuk, dan zegt hij, waak ten alle tijden, tijdens iedere kairos staat er weer, op iedere moed, waakt en bidt dat je in staat mag zijn om te ontkomen. Maar als wij de kairos niet kennen, als we de moed niet kennen, hoe kunnen we dan gaan bidden? We hebben het zo druk met zoveel andere dingen. En daarom zou ik u een stukje huiswerk willen geven. Ik zou willen vragen, ga ten eerste eens wat meer lezen in dat eerste deel van de Bijbel. Ja? En ga misschien maar eens kijken, ook naar die Bijbelse kalender. Maar ga ik ook eens kijken naar de maan. Het is nu de 22e Geshwan op dit moment. Ja? En we zien dat we niet zo ver meer af zijn voor weer een nieuwe maansikkel die gaat komen. Weer een nieuwe periode gaat komen. Ga maar leren letten op de dingen die de Heere God gegeven heeft. Want dat is wat hij zegt. Ik heb ze jullie gegeven om die tijden te herkennen. Mijn moadim zitten vast aan die standen. Want straks, als die tijd gaat beginnen, zullen er tekenen zijn aan zon, maan en sterren. De Bijbel staat duidelijk over. En altijd als de Heere God ingreep in de wereldgeschiedenis, waren daar tekenen aan zon, maan en sterren. Kijk bij de geboorte van de Heer Jezus, bij de exodus uit Egypte. Ga maar door. Ja? Maar ga deze dingen onderzoeken. En wat ik u zou willen vragen, heel eenvoudig. Ga op die tijden die de Heere God geeft, waarvan hij zegt, het is een tijd om samen te komen. Doe dat. En dat betekent niet dat u nou met uw kerk of uw gemeente opeens allemaal feesten moet gaan vieren. Maar wat u kunt doen is samenkomen met andere mensen. En ik heb ontdekt dat als je een maaltijd aanricht, zoals de Bijbel dat doet en dat ook de Joodse gewoonte is. Dat het ook een geweldig middel voor evangelisatie is. Om mensen uit te nodigen. Ja, dit is een belangrijk moment in de kalender. Wil je bij ons komen eten? En het is altijd een aanleiding om over de dingen van de Heere God te praten. Het is zo ontzettend mooi. Voor een kerkdienst hoef je mensen vaak niet uit te nodigen, maar voor te eten wel. Ja, toch? En de Heere God heeft aan Israël 7 moadim gegeven, die allemaal een belofte inhouden. En ik lees in het Nieuwe Testament dat de gelovigen uit de heidenen, dat die mede-erfgenaam zijn geworden van die belofte. En we hebben het hier dus helemaal niet van, oh, dus nu moet u opeens allemaal, oh, Peter heeft gezegd, ik moet dit en dat. Nee, ga ontdekken welke belofte er voor u ligt en ga dat innen. En ga leren biddend om de dingen van de Heere God te verstaan. Ga bidden om te vragen, Heere God, waar zijn er in mijn leven ook struikelblokken die opgeruimd moeten worden, ook naar anderen toe, naar andere mensen, ook naar Israël toe. Maar ik wil er ook nog bij zeggen, beoordeel andere mensen die het op een andere manier doen als u, beoordeelt die niet. Zullen we elkaar eens vrij laten? Want in Nederland zijn we zo goed om met de vinger te wijzen. Ik wil afsluiten met te zeggen, wie geen klok leert kijken, zal nooit Gods uur herkennen. En mijn gebed is dat we gaan leren klok kijken met elkaar. Naar Gods klok. En ik weet, deze avond heb ik misschien heel veel losgemaakt. En aan de ene kant ook nog heel weinig gezegd. Maar ik ben zo blij dat u dat woord hebt en dat die Heilige Geest u daar ook in gaat helpen. Dat geloof ik. Want de Heere God weet dat het tijd is. Hij heeft zelf gezegd, in het eind van die tijd ga ik mijn Heilige Geest uitstorten. Ouderen zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Toen ik die droom kreeg waarin ik Vanessa zag, dacht ik, oh, ik hoor niet meer bij de jongeren blijven. Ja? Zullen we bidden? Vader, ik geloof niet dat het toevallig is dat in deze eeuw opeens allerlei dingen beginnen samen te komen, dingen hersteld gaan worden. Maar we ook zien, ook als we kijken naar de wereld, hoe de duisternis toeneemt, hoe de vernietiging toeneemt. Maar u hebt gezegd in uw woord, juist ten dagen van duisternis, ten tijde van de avond zal er licht wezen. En als de duisternis de aarde zal bedekken, dan zal uw licht over Israël opgaan. Vader, ik wil u bidden dat we de tijden gaan verstaan. En ik wil u bidden dat we ook gaan ontdekken dat die moadim, die vastgezette tijden, niet alleen met een programma te maken hebben, maar ook met een plek. Een plek van voorbeden. Een plek van de binnenkamer ingaan. Een plek om aan uw hart te komen. Dat we gaan begrijpen dat zelfs als we samenkomen met elkaar, met andere gelovigen, dat het ook een oefening is, een generale repetitie is, om de dingen van u te leren en om daarin te groeien. Ik wil u bidden dat we op een andere manier gaan leren denken en op een Bijbelse manier gaan leren denken. Help ons maar om vernieuwd te worden in ons denken. Vader, ik bid u dat deze avond voor velen van ons een begin mag zijn naar een geweldige ontdekkingstocht waarin u ons mee gaat nemen en ons gaat laten zien de wijzers van de klok, maar ook gaat laten zien waarmee u bezig bent. Zoals de Heer Jezus zei, ik doe niet uit mijzelf. De Vader toont mij steeds waarmee hij bezig is. En ik wil u bidden dat we dat gaan zien. Dat we met elkaar gaan ontdekken welke tijd wij leven, maar ook wat u doet en wat wij daaruit mogen kopiëren. Wat wij mogen doen. Zoals het tabernakel alleen maar een afbeelding was van een hemelse werkelijkheid. Maar u wil wel die hemelse werkelijkheid laten zien. Mozes en Aaron hadden het gezien en vertelden hoe het gemaakt moest worden. Ik wil u bidden dat u ons ook die werkelijkheid gaat laten zien. En dat we gaan ontdekken dat al die dingen een heenwijzing zijn naar een werkelijkheid die van u is. En dat de Messias degene is die die schaduw die al zo mooi is veroorzaakt. Hoeveel te mooier zal de Messias zijn. En hoeveel te mooier zal het zijn als die laatste dag van het loofhuttefeest vervuld wordt. Dat we zonder bedekking, zonder ons loofhutje, u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En ik bid u dat een ieder die hier aanwezig is vanavond, daarbij zal zijn. En ik wil ook zeggen, als u dat niet zeker weet, ga niet naar huis. Zonder die zekerheid te hebben. Shem Yeshua Messiechenu, in de naam van Jezus, onze Messias. Die zegt, zie ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt.